Halleluja, goedemorgen gemeente. Ik heb vandaag misschien een wat cryptische omschrijving van de prediking, van het woord. Ik heb het genoemd de jou gegeven grond, of aan jou gegeven grond. En u dacht natuurlijk allemaal van ja, wat is dan die grond? Wat moet ik ermee? Wat heb ik eraan? Gaan we het over erfenissen hebben? Gaan we het over erfdelen hebben? Maar ik wil beginnen met een stukje uit Jozua 1, dat is altijd prachtig om te lezen. Het eigenlijk het meest gebruikte stuk wat gaat over erfdeel. En dat begint met legendarische woorden. Legendarische woorden uit Jozua 1 vers 3. En als u dit hoort, dan zult u zeggen, nou, dit is eigenlijk wat over mij uitgesproken had moeten worden. Misschien al eerder, of ik wil graag dat dat over me uitgesproken wordt. Maar ik ga u het even meenemen. Jozua 1 vers 3, als u het opgezocht hebt. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, dat geef ik jullie. Klinkt goed, hè? Elk stuk grond. Zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon. En van de grote rivier de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de grote zee in het westen. Zolang je leeft, zal niemand je tegen kunnen houden. Oh nee, staat er niet. Tegen je kunnen stand houden. Ongeveer hetzelfde. Tegen je kunnen stand houden, als je dat toch hoort. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik jou bijstaan, Jozua. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun geven zal. Zoals ik hun voorouders gezworen heb. Als je dit leest, of dit hoort, hier word je toch echt blij van, toch? Dit geeft toch heel veel moed? Elke voetstap. Dat is jouw grond. En ik denk dat het een van de woorden is, of een van de teksten is, die ook heel vaak gebruikt wordt. En als je dan toch al gezegend wordt door je voorganger, door een oudste of door iemand uit de gemeente, en dit wordt over je uitgesproken, nou dan ben je echt helemaal de king. Dan ga je echt naar buiten en dan denk je, ik loop echt naar buiten. Overal waar mijn voeten gaan. Alles is gewoon van mij. Maar ik heb nieuws voor je. Daar zat wel iets meer aan vast. Want vaak stoppen deze zegeningen hierbij. Maar er werd nog meer verteld. En het was niet het enige wat verteld werd. Weet je wat mij zo vaak opvalt? Als we elkaar zegenen of leven over elkaar uitspreken. Dan zijn het vaak de positieve gedeeltes. Of de gedeeltes waar we allemaal heel blij van worden. Maar wat het woord verder zegt, daar gaan we zo even naar kijken. Daar zit een soort randvoorwaarde aan verbonden. Ja, wie heeft er een hekel aan de randvoorwaarden? Kleine lettertjes. Hey, je hebt een contract, maar ergens in de kleine letters, daar moeten we heel goed op letten. Dit zijn de kleine letters uit het woord. Wat zegt dat woord? Prachtig om te zien. Vers 7. En houd je voor alles, Jozua, vastberaden en standvastig aan de wet, waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je altijd daaraan, wijk er op geen enkele wijze van af, opdat je in alles wat je doet, zult slagen. De Bijbel zegt in vers 8, leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je aan alles houdt wat erin staat geschreven. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Oh, maar een stuk minder. Eerst was het nog, als ik mijn voet ergens op zet, hè? Als ik gewoon ergens naartoe loop, maar dan moet ik me opeens verdiepen dag en nacht in het woord en totaal niet van mijn zijde wijken. Bent u er al achter dat dit woord leven is voor uw leven? Bent u er al achter dat wetboek, dit boek, de Bijbel, dat het woord in uw hart hoort? Dat u daarvan uit hoort te leven? Dat het niet iets is wat 's avonds bij het slapen gaan een keer gelezen wordt, maar dat u het overdenkt bij dag en bij nacht? Dat u het niet van uw zijde laat wijken? Dat u daar helemaal vol van bent? Weet je wat wij vaak willen? We willen dat elke stap in het nieuwe land van ons is. Maar we willen graag niet dat we ons zo moeten verdiepen in het woord. Dat is een beetje overdreven, broer. Laat die prediker dat doen. Of laat die oudste dat doen. Die kennen alle teksten. Dus als je pastor Arno iets vraagt, nou, hij weet werkelijk echt tot op bidniveau elke tekst tot in Openbaringen 86 te vinden. Echt, maakt niet uit. Zelfs een schriftwoord. Maar u, je eigen verantwoordelijkheid. Wat doen wij met dat woord? Wat doen wij gewoon simpelweg met dat woord? Is dat iets wat ergens op je nachtkastje ligt? Iets wat never nooit niet open gaat. Iets van, ik heb het Oude Testament. Ja, dat is echt heel moeilijk. Dat gaat over een partij wetten. Ik zat pas geleden in een aantal namen. Man, ik was de draad kwijt. De Heere God zegt vandaag, verdiep je in dit woord en laat het geen seconde van je hart wijken. Laat het binnenstromen in je hart en leef daaruit. Wanneer je dat zal doen en niet zal wijken, dan is het zo dat elke stap die je neemt, elke stap, dat is jouw land. En elke stap die je inneemt, is het land wat je inneemt. U bent bijzonder stil. Ik weet niet waarom. Ja, ik weet niet waarom. Nou, het was maar één trouwens, ik heb er drie. Maar het is alleen maar het voorstukje. Nummertje twee. Dat is een heel bijzonder iets. En dat gaat over het lichaam. In vers 14 en 15 zegt Jozua: maar alle weerbare mannen onder u moeten hun broeders in slagorde voorgaan in de strijd om ze te steunen. Dan staat er in vers 15, totdat de Heer u allemaal vrede geeft. Nou, dat is wel apart. Wacht even, ik heb mijn eigen land. Ik zet mijn voet op mijn eigen land. Dat wordt dan van mij, want ik ben vol van het woord. Maar dan zegt de Bijbel, totdat de Heer u allemaal vrede geeft en ook zij het gebied in hebben genomen. Dat de Heer uw God hen geeft. Pas dan mag u teruggaan naar uw eigen land en het in bezit nemen. Dat Mozes, de dienaar van de Heer, u ten oosten van de Jordaan heeft toegewezen. Wacht even. Hier staat dat we het niet alleen doen. Dat we niet ons eigen land alleen maar innemen. Nee, er staat dat we het met elkaar doen. En dat we niet gaan rusten in ons eigen land totdat al dat land veroverd is en we allemaal vrede hebben. Nou, dat is wel apart. Dat wijst eigenlijk op het lichaam. De Bijbel zegt, dan mag je pas teruggaan. Ik wil je vandaag vertellen, we zijn geroepen om zij aan zij dat land in te nemen. Om niet ieder voor zich dat land in te nemen, maar naast elkaar. En pas als je broer en zus dat land in hebben genomen en we in allemaal vrede hebben, oftewel je hele leven met elkaar, als één lichaam, en niet als een voet keihard wegrennen, of als een arm maar heel ver alles gaan pakken, maar als lichaam verbonden, pas dan ga je terug naar je eigen deel. Nummertje twee. U wordt steeds stiller. Ik weet niet waarom. Echt, ik word niet. Tweede voorwaarde. De derde. Prachtig om te zien. De derde zegt, ook zo'n vervelende. Dan mag je uiteindelijk dat land innemen. Maar vers 19 zegt dat het niet zo zonder slag of stoot gaat. Ja, dat is toch echt iets wat we over het algemeen niet willen. Het gaat niet zonder slag of stoot. Maar dan zegt u misschien van ja, de Heer Jezus heeft toch alles overwonnen? Natuurlijk is het zo. Maar de Bijbel zegt hier, het gaat niet zonder slag of stoot. Dat land innemen gaat niet zonder slag of stoot. Daar is strijd voor nodig. Daar is actie voor nodig. Ben je bereid vandaag om actie te ondernemen? Ben je bereid vandaag om het woord tot je te nemen? En ben je bereid om het vandaag samen te doen? Nou, u staat te huppelen van zielenvreugd, zo te zien. Of ik spreek een andere taal, spreek ik in tongen vandaag, ik weet niet wat het is. Maar goed. We doen het samen. We doen het samen. We doen het als één lichaam. En we zijn geen lonely cowboys in het koninkrijk die voor onze eigen parochie prediken en onze eigen bediening zo groot mogelijk proberen te maken. Nee, we doen het samen. We zijn als lichaam geroepen. En weet je, we kunnen heel veel zeggen over het lichaam. Er is al vaker over gepredikt. Ik denk dat er nooit genoeg over gepredikt wordt. Maar het gaat erom, kijk even naar degene naast je en zeg, we gaan het samen doen. We gaan het samen doen. We gaan het niet alleen doen, we gaan het samen doen. Kijk er gewoon naar diegene even aan. We doen het samen. We doen het samen. Echt. Halleluja. Ik wil je vandaag meenemen. Dit was maar natuurlijk een beginnetje. Dus ik hoop dat u alle tijd heeft. De klok loopt gewoon door. Ik wil je vandaag meenemen in een paar groepen die land ontvingen. En ik kwam daar tot een bijzondere ontdekking. Ik noem de groepen even op. Groep 1, daar gaan we het vandaag over hebben. De groep die het niet eens was met het land wat ze hebben ontvangen. Dat is nummer 1. 2, de groep die totaal niet bezig was met het land wat hen gegeven was. Die hadden er gewoon even geen erg in, die waren te druk met allerlei dingen. En 3 is de groep die gewoon simpelweg aannam dat het land wat hen toe was bedeeld ook ingenomen moest gaan worden. 3 verschillende groepen. Ik wil de prediking ook in 2 delen. Dus nummer 2 en 3, die gaan we volgende keer doen. Maar nummer 1, de groep die het niet eens was met hetgeen wat ze hadden. Beetje herkenbaar? Het leven wat je hebt, zeg je dat niet soms tegen jezelf? Is dit nou, hè, er zijn liedjes van gemaakt, is dit alles? Is dit alles? We gaan het niet zingen vandaag, maar het is echt zo. Is dit het leven wat voor mij bestemd is? Heer, is dit nou echt alles wat er voor mij is? Er waren twee stammen in Israël, daar wil ik het vandaag met je over hebben. Dat waren Efraïm en Manasse. Die hadden echt een hoop klachten. Die kwamen bij Jozua, we gaan het zo lezen. Ik vind het prachtig om te zien dat ze het lef hadden om dat te doen. Dat ze het lef hadden om bij Jozua zich te melden. Om het niet eens te zijn met wat ze hadden ontvangen. Het is echt wonderbaarlijk. Want de Bijbel zegt, ze kwamen uit Jozef. Jozef had een dubbel deel gekregen. En Manasse en Efraïm gingen zich beklagen. Nergens lees je dat welke stam dan ook zich ging beklagen. Je leest dat er een aantal stammen zich nooit hadden gemeld. Die hadden niet gekeken naar het land. Die waren gewoon een beetje bezig met hun eigen dingetjes. Beetje herkenbaar? Bezig met je eigen dingetjes en ondertussen loop je de zegeningen mis. En dat waren er wel 7 in totaal. 7 stammen van de 12 waren totaal niet bezig met het verdelen van het land. Die hadden een erfenis gekregen, maar die hebben er nooit naar gekeken. En die krijgen ongelooflijk op een falie op een gegeven moment van Jozua. Daar gaan we het volgende keer over hebben. En een aantal stammen, die waren gewoon, die had je niet gehoord. Je hebt ze niet gehoord over de verdeling. Je hebt ze niet ontevreden gehoord. Je hebt ze niet gehoord dat ze er niet mee bezig waren. Maar ze waren gewoon het land in aan het nemen en ze waren bezig. We gaan focussen op de eerste twee. Efraïm en Manasse. Efraïm en Manasse, de namen zeggen het al. Efraïm staat voor dubbel deel. Dubbel vruchtbaar. Dus die man had in zich dat hij dubbel vruchtbaar was. Moet je je voorstellen, jij bent Efraïm, waar jij ook komt, jij bent dubbel vruchtbaar. Dat is op zich een aardige. Zoals ik Van Duin heet met mijn achternaam, was daar gewoon Efraïm dubbel vruchtbaar. Dus waar je ook komt, hier komt dubbel vruchtbaar. Manasse staat voor die doet vergeten. En waarom is dat nou die doet vergeten? Jozef was in het land van Egypte en Manasse, een zoon van Jozef, die noemde hij zo dat omdat hij deed vergeten dat hij niet in zijn thuisland was. Dus hij deed vergeten. 2 stammen. We gaan het lezen in... prachtig. Natuurlijk is het hartstikke mooi. We gaan het lezen in Jozua 17. Sla dat eventjes met me op. Vers 14. Daar beginnen we over het beklag. Dat is toch prachtig. Dat is echt geweldig. Heeft u het al opgezocht? Jozua 17. Vers 14. Ik ga lezen. Efraïm en Manasse beklagen zich. Vers 14. De nakomelingen van Jozef kwamen zich bij Jozef, ik zeg het fout, bij Jozua beklagen. Waarom, vroegen ze, hebt u voor ons maar het lot 1 keer geworpen en ons slechts het gebied van 1 stam toebedeeld? We zijn toch met zeer velen, omdat de Heer ons tot nu toe altijd heeft gezegend. Vers 15. Jozua antwoordde hen: als het bergland van Efraïm te klein voor u is, omdat u met zoveel bent, ga dan naar de bossen van de Perizzieten en van de Rafaïten. Daar kunt u uzelf land ontginnen. Kwamen ze weer terug. De nakomelingen van Jozef zeiden echter: ook dan is het niet groot genoeg voor ons. In de laagvlakte, daar wonen de Kanaanieten. Die hebben allemaal ijzeren strijdwagens. Die gasten zijn zo sterk. Zowel die uit Bethsan en de dorpen eromheen, als die in de vallei van Jezreel. Hierop antwoordde Jozua, tweede antwoord, hij antwoordde de 2 stammen van Jozef, die Jozef als voorvader hadden, de stammen Efraïm en Manasse: u bent met zoveel en zo sterk, dat u uw gebied makkelijk kan uitbreiden. U hebt toch de bergen, vers 18, en die bergen hebben toch bossen? Rooi die dan eerst. Dan krijgt u ook de uitlopers van het gebergte. En op de duur zult u de Kanaanieten kunnen verdrijven. Ook al hebben die ijzeren strijdwagens en zijn ze sterk. Moet je je voorstellen. Ze waren de nakomelingen van Jozef. Ze kregen een prachtig mooi stuk land. Ik heb eens zitten uitzoeken waar kwamen die gasten dan terecht. Hoe meer ik dit stuk las, des te meer ik dacht van die zullen wel ergens in een hoek of zo zitten. Ergens bovenin of ingesloten tussen andere stammen bij wat heidenen. Ergens richting Jordanië of richting Egypte. Maar ik kwam erachter dat deze 2 stammen de mooiste, het allermooiste deel hebben gekregen uit het volk Israël. Uit het beloofde land. Ze zaten zeg maar midden in het land Israël, het beloofde land. Aan de ene kant had je de Jordaan, prachtig. En aan de andere kant de zee. Ja, ik ben van de zee, ik woon aan zee. Dus ja, wij wonen aan zee. De zee is altijd prachtig natuurlijk. Maar de zee, ja, geweldig. Maar de zee. De zee, een bron van inkomsten. En ze zaten helemaal midden in het land centraal. Het is niet dat ze een uithoek hadden. Het is niet dat ze een of ander apenplekje ergens achterin hadden. Of een of ander gehucht. Nee, ze zaten midden in het land. Ze hadden stammen ten noorden, stammen ten zuiden. En ze zaten gewoon in het mooiste plekje. Echt serieus. En toch was het zo dat ze zich beklaagden. Toch waren ze het niet mee eens. Ik wil je vandaag vragen. Heb je zelf niet een heel mooi plekje ontvangen in je leven? Het leven wat je leeft. Heb je zelf niet een schitterende plek? Heb je zelf misschien niet een schitterend gezin ontvangen? Heb je zelf niet een prachtig leven, een baan? Maar beklaag je je soms vaak, of dat is tegenstrijdig, maar beklaag je je vaak over hetgeen wat je hebt ontvangen? Is hetgeen wat bij de ander is niet beter? Heeft de ander het niet beter? En heeft de ander het niet beter gekregen? Heeft hij niet een beter erfdeel? Het gras is groener dan bij de buren, zeggen ze in het Nederlands. Maar kijken we niet heel vaak zo naar ons eigen land en ons eigen leven? Deze stammen waren alleen maar om zich heen aan het kijken. En weet je wat nou zo bijzonder is? Ze vonden een aantal dingen. En die dingen waren als volgt. Ze waren eigenlijk heel ontevreden over wat ze hadden. Maar ik was aan het uitzoeken, wat hadden ze nou voor rijkdommen in dat gebied wat ze hadden? Ik zou even het volgende vertellen. Een van de plaatsen in het gebied waar Efraïm en Manasse het erfdeel hebben ontvangen, dat is Bet-San. U kent dat misschien wel of niet, maar Bet-San staat voor huis van rust. Dus ze hadden alle rust ontvangen. Ze hadden een huis vol met rust, waren toch ontevreden. Een andere plaats die ze hadden was Bet-El. Bet-El, huis van God. Dus ze hadden God met zich. Ze waren in het mooiste plekje beland, midden in het land. Ze hadden Bet-El en Bet-San, ze hadden rust in het huis van de Heer. Ze hadden de Heer in hun midden, maar toch was het niet goed genoeg. Beetje herkenbaar, gemeente. Dat we dingen ontvangen van de Heere God. Maar toch altijd maar een klein beetje onze vraag stellen van, kon het niet heel veel beter? Was die andere baan niet beter voor mij? En waarom heeft die ander dat wel gekregen? Waarom heeft die ander wel dat prachtig grote huis? Maar ik zit nog in dat krotje, in dat huurhuis. Zijn we niet geprogrammeerd vanuit ons eigen vlees om altijd maar naar anderen te kijken? Zo deden Efraïm en Manasse ook. Ze hadden nog iets anders. Ze hadden Megiddo. Misschien, wie zegt Megiddo iets? Megiddo, een plaats. Nou, het is wonderlijk dat je dan handen ziet, echt waar. Stel dat je schriftgeleerde. Echt waar is goed. Ja, het is ongelooflijk. Nou, het zijn me echt helemaal niks. Maar Megiddo is de plaats waar Armageddon is. Dat is een plaats van 32 bij 25 vierkante meter. Waar de allerlaatste strijd zou worden gevoerd. Ze hadden het eindoordeel, de plaats waar de afrekening plaatsvindt, is in hun gebied. Ja, je kan het winst vinden, je kan het een groot probleem vinden. Maar het gaat erom, world-changing, life-changing dingen gaan plaatsvinden in hun gebied. Ze hebben eigenlijk alles waar het straks om gaat. En toch waren ze ontevreden. Echt waar, ze erfden rust, maar ze konden het niet vinden. Ze erfden het huis van God, maar zagen het niet. En ze erfden die legendarische plek. Maar ze keken alleen maar naar het hier en nu. Ze keken alleen maar naar nu, op dit moment. En ze waren vergeten om te kijken naar wat de Heere God ging doen in de toekomst. Echt waar, het hier en nu. Een programma van ooit. Ze voelden zich tekort gedaan, want ze zeggen ook, tot hiertoe tegen Jozua heeft de Heere God ons gezegend. Oftewel, wat je nu doet en ons nu vertelt, ja, dat is niet de zegen van de Heere God. Nee, tot hiertoe waren we gezegend, maar nu is het opgehouden. Wauw. Hoe kan je kijken naar de zegeningen van de Heere God? Hoe kan je zien op wat de Heere God in jouw leven doet? Heb je wel eens naar je kind gekeken? Gewoon naar je kind, gewoon een beetje geobserveerd. Achterin de zaal zit ons tweede kleinkind. Heb je wel eens naar je kleinkind gekeken? Of naar je kind? Hoe wonderlijk dat kind gemaakt is. Wat een zegen alleen dat kind al is. Heb je ooit nog verlangen naar vakantie? Heb je ooit nog verlangen naar andere dingen dan als je zo'n kind ziet? Heb je ooit nog andere verlangen? Nou, er gaan wel mensen hier lachen, geloof ik. Je hebt wat problemen met kinderen, ik weet het niet. Maar niet altijd zijn ze even lief. Heel goed. Halleluja. Eigenlijk wat zij zagen, is dat ze altijd maar op hun eigen postzegel zaten. Op het hier en nu. Ze keken alleen maar naar het nu. En ik wil je vertellen, Jozua had er een heel mooi antwoord op. Jozua, en daar gaan we eventjes naar kijken. En ik geloof dat het een vertaling is van hetgeen wat ik heel veel om ons heen zie. En waar we zelf ook heel vaak last van hebben. Antwoord 1 van Jozua, hij heeft twee antwoorden in totaal. Antwoord 1. Jozua zegt in vers 15. Als het bergland van Efraïm te klein voor u is, omdat u met zoveel bent, ga dan naar de bossen van de Perizzieten en de Rafaïten. Daar kunt u voor uzelf land ontginnen. Wat je hier ziet, is dat door de bomen die daar waren, hun complete gebied onbruikbaar was. Er waren zoveel bomen gegroeid, dat ze niet in staat waren om daar te wonen. En ik geloof dat het vandaag de tijd is dat je gaat rooien in je eigen gebied. Dat je bomen om gaat rooien in je eigen gebied. Ik geloof, er zijn heel veel mensen hier die zijn beklemd door het bos wat in je leven is. Zo hadden zij dat namelijk ook. Het land was meer dan groot genoeg, maar door al die bomen zagen ze door de bomen het bos niet meer. Ze waren gewoon helemaal de draad kwijt. Waar moeten we wonen? En Jozua zei heel simpel, rooi die apparaten. Ik hoop niet dat die bomenbeschermers zitten, of red het ongeboren boompje, of wat dan ook, of helpt de natuur vooruit. Maar die bomen waren redelijk makkelijk gerooid. Echt waar. Ze kregen simpelweg de opdracht, pak de bijl en hak die bomen om. En ik geloof ook juist in ons leven dat iets is wat we moeten gaan doen. En eigenlijk dieper gelegen gaat het hier om de issues van vandaag. Zij keken naar de issues van vandaag. Ik heb land, ik heb grond. Op elke stap waar ik mijn voet zet, of elke plaats waar ik mijn voet zet, dat is voor mij. Maar ik kijk op mijn eigen gebiedje en mijn eigen gebied voldoet niet. Er staan bomen, er staan bossen. Ik kan er helemaal niet terecht. Ik heb geen ruimte, we kunnen niet floreren. Ons land kan niet groeien, ons volk kan niet groeien, omdat die bomen daar zijn. Vandaag is de dag dat je eens gaat denken aan wat voor bomen dat in jouw leven zijn. Wat voor bomen groeien er in jouw leven? De issues van vandaag, waar je nu op dit moment mee rondloopt. Zijn dat bomen van angst? Zijn dat bomen van depressie? Zijn dat bomen van ziekte? Van tekort? Van ontevredenheid? Zoals bij Efraïm en Manasse. Een boom van ontevredenheid. Nooit tevreden zijn met wat je hebt. In plaats van te zien op wat je hebt ontvangen. Die bomen, kan ik je vertellen, zolang je die bomen niet omrooit of omkapt, blijf je altijd in die sizzle zitten. Blijft dat bos er altijd en zou je nooit plek hebben om te wonen. Dat is echt wat het is. De issues van vandaag. Hoeveel mensen kijken naar korte termijn? Ik wil vandaag iets gaan leren. Stop met dat korte termijn denken. Stop met alleen maar te denken aan vandaag. Vandaag is moet je misschien een belangrijke stap nemen om bomen te rooien. Maar er is meer dan vandaag. En daarnaast is het zo, we gaan zo naar 2. Wat ik ook heel vaak zie, mensen pakken problemen uit de toekomst en trekken die naar vandaag. Ik zou een simpel voorbeeld geven. Ik heb het wel eens verteld. Ik reed op de A4 en het was dinsdagochtend. Het was superstralend weer en ik was de Heer aan het loven aan prijzen. Ik moest bijna af en toe mijn ogen open doen, want anders knal ik op een auto. Dus ergens cruise control aan en een afstandsbeperking, kan je af en toe je ogen dicht doen. En het was het mooiste weer op aarde. Belt mijn collega, die befaamde collega, Remco. Ja, ik kan bijna niet meer over hem preken, want hij zit altijd te luisteren. Dus Remco, als je luistert, kerel, dat is hartstikke goed. Echt, hou ook van jou, hè, echt waar. Hij wat zei, ja, het is echt moeilijk, hè. Als je collega's langzaam tot bekering komen of ze gaan naar je luisteren. Het is echt moeilijk. Het gaat allemaal van die mooie voorbeelden. Maar ja, het wordt steeds moeilijker te vinden. Maar hij belt mij op. Maarten, hoe gaat het? Ik zeg, man, ik zit te genieten. Het is dinsdagochtend. Ik word gelaafd door de zon. Het is zo heerlijk. Ik ga naar mijn werk. We hebben een heerlijk weekend gehad. Ik zal niet te veel vertellen over mijn weekend. Want ja, dan kom ik alleen maar op het harken van zijn tuin aan. En hij is dan bezig geweest in de tuin en een beetje wat geharkt. En naar het zwembad met zijn dochter. En als ik ga vertellen wat wij allemaal het weekend hebben gedaan, ja, dan, Dat moet ik altijd een beetje temperen. De volgende zei hij tegen me. Weet één ding. Vanaf donderdag gaat het regenen. En het hele weekend wordt het één groot drama. Je kan nergens naartoe. Pak je fiets niet. Het gaat stortregenen. Het is een drama. En ik zei tegen hem, Remco, super bedankt kerel. Echt hartstikke gaaf. Ik zat te genieten. En nu opeens, ja, heb ik een heel groot probleem. Nou zit ik altijd in de auto, dus ik heb helemaal geen last van de regen. Het is een flauw voorbeeld voor de problemen, of voor de problemen in de toekomst. Maar weet je wat ik vaak zie? Is dat mensen dingen in de toekomst naar zich toe halen. En zich toe-eigenen alsof het een probleem is van vandaag. Je hebt vandaag misschien issues die je vandaag moet oplossen. Maar de issues van de toekomst, en ik ga er zo in antwoord 2 over spreken. De issues van de toekomst zijn in de toekomst. Die zijn niet voor nu. Want als je alles naar je toe haalt, heb je nu problemen van nu. Je hebt ze van de toekomst. Je hebt ze van over 10 jaar. Voor als je lease van je auto afloopt. Of het huurhuis wordt opgezegd. Of weet ik veel wat voor ellende je op je afkomt. Als je je studiefinanciering moet terugbetalen. Die schuld in de toekomst. Die hypotheek die je moet aflossen over 30 jaar. Gaan we ons druk maken over de toekomst? Of beperken we ons tot de issues van vandaag? Ik kan u vertellen, echt als prediker. U heeft meer dan voldoende om de issues vandaag van vandaag te slechten. Meer dan uw handen vol daaraan. Dus stop met je uit te strekken naar de problemen van de toekomst. Want die problemen komen vanzelf. De Bijbel zegt, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Elke dag. Dus hou je bij de dag. Ja, maar broeder, u lijkt wel een soort plukte dagprediker. Zo, ja, je kent dat, hè? Carpe diem. Ah, oh, zeker niet. Zeker niet. In het licht van de Bijbel is vandaag een heel bijzondere dag. Dit is de dag, ik zei het afgelopen vrijdag, Mike, die nog nooit is geweest, 7 mei 2023. Die ook nooit van zijn levensdagen meer gaat komen. Het is een hele bijzondere dag. Heb je er al over nagedacht? Of dacht je van, hey, dit is weer zondag. We gaan naar de kerk. Ja, weet je, ik ga wel achterin zitten, want ik ben een beetje moe. Oh, ik was laat. Hoop dat hij het niet gezien heeft. Man, krijg ik weer op mijn falie dat ik laat ben. Echt waar. Dit is een dag die de Heer heeft gemaakt. Het is niet de dag van het ongeboren zeepaardje, het 1 maand oudere, weet ik veel wat, zeeleeuwtje. Of van de secretaresse, de secretaris of van de directeur. Het is de dag die de Heer heeft gemaakt. Dat is deze dag. En vandaag, de issues die je vandaag moet oplossen, zijn vandaag actueel. En alles wat in die verre toekomst komt, laat dat even in de verre toekomst. Broeders en zusters, echt waar. Haal die issues, die problemen niet naar je toe. Er is genoeg te managen in de toekomst. Beperk je tot vandaag. Beperk je tot wat je vandaag moet doen. En we gaan straks echt een proclamatie doen. Ik geloof dat het ook echt heel goed is om die bomen ook echt te rooien en te benoemen. We gaan even snel naar het tweede antwoord. Ja, dat is toch prachtig. Tweede antwoord. Dat die man ook zo geduldig blijft, hè. Weet je wat ik zo mooi vind in Jozua? Nauwgelet. Echt nauwgelet. Staat er elke keer. Deed hij alles wat de Heere God had gezegd. Jozua deed het nauwgelet. Echt super nauwkeurig. Hij week niet af naar links. Voor jullie naar links. En naar rechts. Hij week gewoon niet af. Daarom was hij ook zo gezegend. En omdat hij nauwgelet luisterde naar wat de Heere God deed, was hij ook zo succesvol. Antwoord nummer 2. Ja, dat gaat over de toekomst. En ik heb het zo vertaald. In vers 16 staat, in de laagvlakte kwamen ze. Daar woonden de Canaanieten. En die hebben allemaal strijdwagens. En de vijand is zo sterk, dat gaat straks helemaal mis. Dat is wat ze dachten. Die vijanden waren eigenlijk helemaal geen probleem voor nu, wil ik je zeggen. Weet je, die vijanden waren geen probleem voor nu. Die strijdwagens, moet je je voorstellen, jij zit in de bergen. Wat gaan die strijdwagens tegen jou doen in de bergen? Die komen helemaal niet in de bergen, want die waren in de laagvlaktes. En die raceden met 100 km per uur waarschijnlijk over die zandpaden. Ik weet niet hoe dat ging, maar dat was angstaanjagend. Maar de Bijbel zegt, ze zaten in het berglandschap. Dus ze haalden problemen op hun hals en ze keken naar die Canaanieten in de diepte. En die zagen zij in een weerkross, in die ijzeren strijdwagens. Het was geen probleem voor nu. Het was niet voor nu. Het was echt niet voor nu. Dat was helemaal niet van belang. Die strijdwagens waren helemaal niet, met een mooi woord, opportun. Die problemen hoefden ze vandaag helemaal niet te tackelen. Het was niet vandaag, weet je, dat was ook zelfs niet morgen. maar in de toekomst. Daarom zegt Jozua in vers 18, je hebt toch bergen? En die bergen hebben toch bossen, nummer 1. Dus rooi die dan eerst. Gaan we straks doen, dan gaan we omkappen. Maar wat gebeurt er als je de bomen omkapt? Dan krijg je zicht. Dan komt er uitzicht. Als de bomen in je leven gekapt zijn en je hebt alles eruit getrokken met wortel en al uit je eigen leven. Die bomen van angst en van ontevredenheid en van alles wat met on begint, dan komt er zicht in je leven. Wat gebeurt er dan? Dan zegt de Bijbel, dan kan je op de uitlopers, oftewel het verlengde van die bergen kijken. Dat kon je niet toen de bomen stonden, maar dat kan je nu wel zien omdat de bomen weg zijn. En dan zie je ook wat er gebeurt. Als jij op een berg zit, ja, stel het je voor. En je kijkt dan naar die uitlopers, want je hebt alle bomen weggehaald. Dan zie je in de verte daar die Kanaan niet in de laagvlakte. Die komen nooit bij jou. Nee, jij moet naar ze toe. Ze komen niet bij jou. Ze zijn geen bedreiging voor jou. Het was iets wat in de toekomst zou gaan gebeuren. Echt. Het is iets wat in de toekomst gebeurt. En Jozua zegt dan ook, als je groot genoeg bent en je bent gegroeid, eigenlijk heel geestelijk. Als je sterk genoeg bent en je bent geestelijk gegroeid, maar in de stam Manasse en Efraïm ging het erom dat ze groter in aantal werden. Want elke keer staat er, als ze groot in aantal werden, dan kwamen de Kanaanieten eronder. Dan moesten ze herendienst, want dan werden het hun slaven. De wet van de grote getallen, toch? Als je 1000 mensen hebt en je hebt er 10, dan is de kans vrij groot dat die 10 moeten doen wat die 1000 zeggen. Toch? Maar als je met 10 bent en er zijn er 100.000, moet je even stil zijn. Of je moet heel veel kracht van God hebben. Of een sterk woord van God om dat aan te vallen. David zei, met mijn God, nou ga ik dwars door die muur of eroverheen. Weet je, storm ik op een legerbende af. En dat zijn legio voorbeelden. Maar Jozua zei, eigenlijk een stappenplan. En we gaan even kijken naar het stappenplan. Wat had hij voor prachtig stappenplan in het antwoord wat hij gaf? Hij zei, rooi die bomen eerst. Dan heb je zicht op die uitlopers. En in die end, als je gegroeid bent in aantal, dan ga je vanzelf die Kanaanieten overheersen. Heel simpel. Maar, en gegroeid in aantal is niet morgen, dat je morgen sterk genoeg bent, maar op een gegeven moment, dan ben je zo sterk genoeg om die aanval in te kunnen zetten. Is dat vandaag, broeders en zusters? Is dat je dat allemaal nu moet doen? Echt niet, echt niet. De problemen, de issues van de toekomst. De Heere God wil vandaag wat rust in je hart geven. Dat je de dingen tackelt van vandaag. En weet je wat ook een list van de bokkenpoot, noem ik hem even altijd, is? Door te kijken op de problemen van de toekomst, vergeet je te handelen met de problemen van vandaag. Het hier en nu en wat je nu, de bomen nu in jouw leven, blijven staan omdat we bezig zijn in de toekomst. Over 5 jaar en over 4 jaar en over 3 jaar. Is het fout om plannen te maken? We zeggen tegen de gasten die gaan trouwen, maak plannen. Zeg tegen elkaar, over 5 jaar wil ik. En zou het prachtig zijn als we kinderen hebben en een gezin en een, weet ik veel. De plannen die je hebt, laat de Heer God je leiden. Maar om de problemen van de toekomst naar je toe te halen, is het wat je hart bezwaart. Is wat het je vandaag moeilijk maakt. Stop en koppel los van wat vandaag actueel is. Handel, behandel die bomen. Het slechtste wat je kan doen, maak er planken van en bouw er huizen van. Maar rooi die grond. En laat die problemen in de toekomst even daar. Want wat gebeurt er met toekomst? Je gaat er vanzelf op af. Is het je opgevallen? Is het je opgevallen dat je er vanzelf op afgaat? Is het je opgevallen dat het op een dag 2000 werd? Heb je wel eens nagedacht dat we nu 2023 zijn? Voor de ouderen onder ons. Er was een moment, dan zaten we nog in het vorige 1000 jaar. Is het je opgevallen dat we al 23 jaar vooruit zijn gegaan? Het komt vanzelf, gemeente. Daar hoef je niks voor te doen. Je moet gewoon blijven ademen. En dan ga je vanzelf handelen met die problemen en die vijanden van de toekomst. En by the way, die vijand is al verslagen. Ja, moeten wij de vijand verslaan? We hebben helemaal niks met een... Wat? Die vijand is verslagen. We hebben een koning der koningen, de Heer Jezus. Die heeft die vijand verslagen. Die heeft die vijand absoluut verslagen. Ik wil je nog iets lezen uit Jeremia 31... Daar komt Efraïm tot bekering. Dat is mooi om te zeggen. Of mooi om te zien. Efraïm toont op een gegeven moment berouw. Jeremia 31 vers 20. En hij zegt tegen de Heere God, ik ben tot inkeer gekomen. Kom tot inkeer vandaag. Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, zegt de Heere God? Is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik aan Efraïm denk, als de Heere God aan u denkt, Als de Heere God u voor ogen heeft, dan wordt zijn hart beroerd. Dan krijgt hij tranen in zijn ogen, omdat hij zo bewogen is over jou. Omdat hij zo bewogen is over u. Omdat hij zo bewogen is over jullie. Hij krijgt tranen in zijn ogen, omdat hij aan ons denkt. Echt waar. En de Bijbel zegt in het laatste vers, ik moet mij over hem ontfermen. De Heere God kan niet anders. De Heer Jezus kan niet anders. Hij moet zich over u ontfermen. Heb je daar wel eens aan gedacht? Hij moet zich over jou ontfermen, Nancy. Dirk, hij moet zich over jou ontfermen. Echt, hij moet, zuster Babs. Hij moet zich over u ontfermen. Hij moet. Hij moet. Hij verplicht het zichzelf. Hij moet zich ontfermen over ons. Hij kan niet anders dan zich ontfermen. Echt waar, ik wil vragen of het worshipteam naar voren komt. En we gaan kijken naar de overwinning die de Heer Jezus heeft gedaan. Echt waar. En ik geloof, we gaan straks proclameren. We gaan een aantal dingen echt bij namen noemen. En ik wil u iets wat ik tegenkwam nog zo gaan vertellen. En ik ga het vertellen. Ik ga het vertellen. Worship team komt naar voren. In Jozua 12 staat, vers 23. Slaat even op met mij. Ja, dat is schitterend. Jozua 12, vers 23. Er staat een lijst met in totaal 31 koningen die verslagen zijn. Om de Israëlieten te laten wonen in het land Israël, in het beloofde land, zijn er 31 koningen verslagen. Ik vertaal het even naar u. Om u te laten leven in het leven wat je nu hebt, wat de Heere God voor je heeft bedoeld, zijn er nog veel meer koningen verslagen. Veel meer koningen. En we gaan zo even kijken welke koningen verslagen zijn. 31 koningen werden met de grond gelijk gemaakt in Jozua. Om de Israëlieten daar te laten wonen. Werden ze gevangen genomen en dan maar daar gevangen gehouden? Nee. Ze waren dood. Ze waren superdood, die koningen. Ze werden of in een rots gegooid, ze werden op de weg, in de stad werden ze achtergelaten. De koningen werden doodgemaakt. De Heer Jezus heeft zijn offer voor ons gegeven. En de Bijbel zegt, hij heeft alle overheden heeft hij verslagen. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Wat betekent dat? Hij heeft ze gewoon neergezet op een rijtje. En hij heeft ze gewoon openlijk belachelijk gemaakt. En gezegd van, luister, jullie macht, de streep op jullie schouders, de vignetten die je hebt, je pet, leg het maar af. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld, zegt de Bijbel. Openlijk. Dus die vijand waar je tegen te strijden hebt, dat is een vijand die tentoongesteld is. Die openlijk verslagen is. En alles wat je nu nog merkt vandaag de dag van de invloeden van al die koningen, dat is iets van een stuiptrekking. Het is iets van een invloed, maar de macht is afgenomen. Die machten zijn verslagen. En weet je wat zij weten? Zij weten, ik ben een verslagen vijand. Ik ben een verslagen koning. En vandaag de dag zijn die koningen en die machten misschien nog actief. Maar ze weten, ik ben verslagen door de koning der koningen. Door de Heer der heren. Als je daar niet enthousiast van wordt, dan weet ik het niet meer. Maar ik wil je vragen om te gaan staan. Ik wil je vragen om te gaan staan. Eén van de koningen. En misschien wil de drum alvast gaan beginnen. En ik wil het echt met u samen gaan proclameren. Ja, mooi hè. Ik geloof dat ze ging. Ja, een goede roffel, een goede drum. Ik geloof het. Die koningen, die werden verslagen, die 31. Dat ging met een krijgsorde. En de soldaten kwamen eraan en ze wisten, mijn laatste uur is geslagen. Vandaag, hier op zondagochtend. Die koning van angst, die macht van angst. Ik wil je vertellen, hij is verslagen. Hij is verslagen. Als je hier bent gekomen met angst in je hart. En je hebt een angstig bestaan. En je weet van gekkigheid niet hoe je vandaag moet doorkomen. Die koning van angst, die is gewoon neergezabeld. Hij is gewoon verslagen. Echt waar. De machtige God heeft hem verslagen. En openlijk tentoongesteld. Dus stel je voor, hier staat die koning van angst. En hij is gewoon geript. Hij is gewoon geript. Hij is gewoon verslagen. Hij is er niet meer. Ik geloof, het is goed om te claimen, als je hier bent gekomen met die angst in je hart. Om gewoon te zeggen, Heer, die koning is verslagen. Zo ook die angst in mijn hart. Door uw bloed, Heer. Door uw bloed is het volledig teniet gedaan. In Jezus' naam. Totaal. Totaal. Die koning van depressie is totaal, nummertje 2, staat hiernaast. Dat is 1,5 miljoen mensen in Nederland depressief of meer. Die koning van depressie stond met zijn pet op en zijn vignette, zijn oorlogsverleden, prachtig op een rij naast die koning van angst. Maar hij is geript. Hij is verslagen. Er is geen enkele reden om in die depressie te blijven zitten. En als je vandaag met depressieve gedachten bent gekomen en je denkt van ik zit in een dal waar ik gewoon niet uitkom. Ik zit met een deken over mijn hoofd, een soort molton deken en ik zie alleen maar duisternis. Ik wil je vertellen, die koning is verslagen. Echt, het bloed van de Heer Jezus reinigt niet alleen van alle zonden, maar zijn offer heeft de machten teniet gedaan. Hij heeft ze volledig teniet gedaan. Hij heeft hem openlijk tentoongesteld. Dus in zijn nette pak moest hij zijn jasje afleggen. Hij moest zijn pet afdoen. Zijn strepen werden van hem afgehaald. En die koning van depressie, die macht is gebroken. Hij is gebroken. Dus als je hier bent en je hebt last van depressies, beleid gewoon met mij. Macht van depressie. Je macht is gebroken in de naam van Jezus. Je hebt niet langer macht over mij. Niet langer macht heb je over mij in Jezus' naam. Halleluja. Nummertje 2. Op de volgende. Belangrijke. Motto van vandaag. Die macht van ontevredenheid. Dat diepe ontevreden gevoel wat je misschien hebt. En dat het nooit genoeg is. En dat je plaats eigenlijk niet is wat je had gewild. Ik heb het niet over heilige ontevredenheid. Heer, help me verder en leid mij. Nee, over vleeselijke ontevredenheid. Waar ik woon. De partner die ik heb, de vrouw die mij gegeven is, o Heer, had u geen andere keuze kunnen maken? Tevredenheid over van alles en nog wat. Waar u woont, waar u werkt, de kinderen die u hebt, de opvoeding die u hebt ontvangen, je eigen ouders. Nummertje 3, die macht van ontevredenheid, zo'n machtige grote macht vandaag de dag. Ik geloof, hij heeft zijn pet af moeten leggen. Zijn strepen zijn geript. Hij is volledig overheerst. Hij is gewoon neergesabeld en openlijk tentoongesteld. Als je vandaag op dit moment last hebt van ontevredenheid, dat je niet in één keer, maar dat je een serie van ontevredenheid in je leven hebt en eigenlijk nooit iets voldoet, beleid met mij. Macht van ontevredenheid. Ik breek je in de naam van Jezus. Je hebt niet langer macht en autoriteit over mij. Want de Heer Jezus heeft je verslagen en openlijk tentoongesteld in Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Koning van bitterheid, de volgende op rij. De macht van bitterheid. En u denkt misschien van hoe lang gaat dat nog door? Hoeveel machten zijn er? Komt het hele podium vol te staan? Ik geloof die macht die actief is in jouw leven, spreekt die op dezelfde wijze aan. Hij is neergesabeld. Hij is openlijk tentoongesteld. Hij is gewoon belachelijk gemaakt. Hij heeft geen enkele macht in jouw leven. Je hoeft niet langer onder die autoriteit te zijn. Heb je bitterheid in je leven? Spreek simpel uit. Heer, in de naam van Jezus. U hebt die macht van bitterheid teniet gedaan. U hebt hem compleet verslagen en openlijk tentoongesteld. Zo ook de bitterheid in mijn hart. Oh, u neemt het weg op dit moment in de naam van Jezus. Ik accepteer niet langer dat het zo is in Jezus' naam. Halleluja. De naam van Jezus. Macht van ziekte. Ben je hier gekomen en ben je ziek? Zoveel mensen zijn ziek. Maar die macht van ziekte is de volgende op rij. Hij staat met een pet op. Ik denk dat het een grote macht is. En hij staat heel stoer. Maar hij is neergesabeld. Hij is openlijk tentoongesteld. Er is geen enkele reden om nog langer ziek te hoeven zijn. Want hij is openlijk tentoongesteld. De Bijbel zegt, door zijn striemen is u genezing geworden. Oh, halleluja. De straf die u de vrede aanbrengt, die was op hem. Oh, halleluja. Daar staat die macht van ziekte. Als je vandaag bent gekomen en je voelt ergens nog ziekte, een belemmering of iets, wat dan ook. Die boom, in de naam van Jezus, beleid met mij, macht van ziekte. Ziektemacht, ik spreek je aan in de naam van Jezus. Om te wijken in de naam van Jezus. Je hebt niet langer autoriteit. Je hebt niet langer kracht. Je hebt niet langer macht in mijn leven. Ik verbreek je in de naam van Jezus. En Heer, door uw striemen is mijn genezing geworden. Zeg het opnieuw. Door uw striemen is mijn genezing geworden. Halleluja, in Jezus' naam. Amen, 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 amen. Ik wil nog twee dingen met u benadrukken. Macht van ongeloof. Je bent hier gekomen en je denkt van nou, dat die gasten dat allemaal geloven. Dat die mannen, de mensen dat allemaal slikken. Macht van ongeloof, een grote macht. Hier op voorhand in de rij. Hij staat daar met zijn pet op. Ik denk dat hij wat extra gouden strepen heeft. Ongeloof in deze wereld. Ongeloof onder de broeders en zusters. Is het allemaal voor mij? Is het allemaal waar? Vandaag, op dit moment. Ik geloof het is een verslagen macht. Hij heeft de overheden ontroond. Hij heeft ze alle macht afgenomen. Hij heeft ze belachelijk gemaakt. Zo ook die macht van ongeloof. Echt. Oh man. Hij zaait zoveel verderf. Dus ik geloof dat het goed is om te belijden. Macht van ongeloof. Die in mijn leven actief is. Die in mijn hart actief is. Ik breek je macht in de naam van Jezus. Niet langer. Niet langer. Zal ik onder het juk leven. Ik verbreek je macht in Jezus' naam. En Heer, door uw overwinning is deze macht openlijk tentoongesteld. En is volledig verdwenen uit mijn leven in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Als laatste. Macht van overspel. Macht van het is niet genoeg. Macht die elke keer onreine dingen in je hart geeft. Ik geloof in een hele sterke macht. En misschien beeld ik hem wel uit als een macht die echt dubbel zo groot is. Vandaag de dag. Onreinheid in Nederland. Zelfs de overheid is bezig. Hoe kunnen we de onreinheid beteugelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze jeugd beschermen? Waar kinderen van 5 jaar, 4 jaar, 3... Nou, echt, het is onwaarschijnlijk. Vorige 2 weken geleden spraken we met een zus. Kan je bidden met mijn dochter van 4 tig keer per dag alleen maar met zelfbevrediging bezig. 4 jaar. Macht van onreinheid. Die over ons land is. En ook in de gemeente vaak actief is. Macht die je elke keer een verlangen doet geven. Als er een boom is. Die je met wortel en al eruit moet rossen vandaag. Macht van onreinheid. Die je elke keer op paden laat belanden waar je spijt van hebt. Die je dingen laat zien waar je je voor schaamt. Waar je niet met je wederhelft over praat. Macht van onreinheid. Als je hier zou staan. Ik denk dat die staat te blinken. Ik denk van, ik heb het helemaal voor elkaar. Maar vandaag beleid met mij. Macht van onreinheid. We spreken je als gemeente aan. Jouw macht is gebroken. Niet langer word ik geteisterd. Niet langer wordt mijn hart vervuld met die gedachten. Ik breek je macht. Omdat de Heer Jezus je openlijk tentoon heeft gesteld. Hoef ik niet meer onder dat juk te zijn. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. Halleluja. Amen, amen, amen. Rabakoto, rabakosoto, rabak. Ja. Ik geloof als er iets opduikt hiervan in je leven, wees alert. Wees alert als een van die machten iets jou toe wil fluisteren. Het gebeurt in je hoofd. Het gebeurt in je denken. Daar beginnen de aanvallen. Hij komt niet met op zijn grote klompen en komt even je leven binnenstormen. Maar een simpele gedachte die uiteindelijk landt in je hart. En die je iets laat doen waar je later spijt van hebt. De naam van Jezus. Ik wil je zeggen, gemeente. Als dit gebeurt vandaag of de komende weken, de komende tijd. Spreek die macht aan. Spreek die autoriteit aan. Je hebt de autoriteit, we hebben het gezongen, in Christus gekregen. Om op schorpioenen te stappen, om slangen om te leggen, om iets dodelijks te drinken. Je hebt de autoriteit om die machten te bestraffen. Om die gedachten uit te roeien uit je gedachten. Om daar gewoon mee te kappen, om daarmee te dealen. En als je hulp daarbij nodig hebt, kom naar het pastoraat. Meld je naar de dienst. Echt serieus. Het wordt tijd dat we die machten gaan aanspreken. En dat we niet langer beteugeld worden En of verkleind worden, laag klein worden gehouden door die machten. In Jezus' wonderbare naam.